עם ישראל חי. Ja, wat moet je daar nou op zeggen? Deze, je ziet allemaal plaatjes van mensen, jong, oud. En als u die soldaten ziet op de beelden, allemaal jonge jongens, 19, 20, 21, 22 jaar. Dan zie je allemaal mannetjes in groene pakken, zwaar bewapend, kinderen. Die als mannen, als leeuwen vechten. En dan kijk je in de Bijbel. En dan lees je in de koningen. David en zijn mannen. Sauls leger. En dat zijn allemaal deze mannen. Het zijn exact dezelfde mensen. Ze hadden andere kleden. Ja? Die hebben natuurlijk van die films en zo. Als je The Chosen volgt, die christelijke serie. Dan zie je mensen en van die... van die jurken en sandalen. En zo. Maar het zijn dezelfde mensen. Het is exact hetzelfde volk. Het zijn dezelfde mannetjes. Niet zo groot, donker, sterk. Met hetzelfde hart. We spreken in de kerk wel eens over... ik ben een forerunner. We zijn forerunners. Maar het is grappig. Deze jongens zijn forerunners. Die, het is ongelooflijk... dat je kan zeggen, 19, maakt niet uit wat het me kost. Het kost het mijn leven, schrijven brieven naar ouders. Iedere soldaat schrijft een brief voordat hij het front in gaat. Zodat als hij omkomt, dat zijn familie een bericht krijgt. Het maakt niet uit. Ik leg van harte mijn leven neer. En zelfs als ik gegijzeld word, dan weiger ik dat je een verbond sluit. Dat er terroristen vrij zullen komen voor mij. Ik wil niet dat je dat doet. Am Israël Chai. Hoe bijzonder is dat? Nou, mijn zus en een groep dames waren bij ons in Israël. We hebben elkaar nog gezien met Sukkot. Ik weet niet hoeveel dagen dat precies was. En tot 6 oktober stonden we als volk op de rand van een burgeroorlog. Het was echt heel erg heftig. En... zelfs binnen de Messiaanse gemeenschap was er erg pro-dit en die was tegen dat. En stonden mensen recht tegenover elkaar. Je buren, binnen families, broers, ouders tegen kinderen, kinderen. Het was echt bizar. Gewoon ruzies in de supermarkten. Het was een hele, hele gekke tijd. En daar was 7 oktober. En alles is anders. Alles is anders. Onze hele wereld is veranderd. En ten goede, laat ik het zo zeggen, we zijn een stap dichterbij. Ik bedoel de klok die de slag gemaakt, zeg maar, richting de komst van onze Messias Yeshua. En we zijn er nog niet, want er moet echt nog wat een en ander gebeuren. En de reden waarom ik hier in het Westen ben... is om te spreken over waarheid. Want we wisten in Israël al, zeg maar, de dagen nadat het gebeurd was, 7 oktober, was er een soort genademoment voor Israël. Net als in 1948, dat was een heel kleine window, een heel klein Petah Tikva van hoop, waarin we, zeg maar, net met een meerderheid van 1 stem, gaat goed. Het land kregen, ingenomen hebben. En nu ook op 7 oktober, 8 oktober, 9 oktober, overal vlaggen. Je zag het ook op het filmpje, zeg maar, op de Eiffeltoren, Israëlische vlag. En we wisten in Israël, dit duurt 2-3 dagen en dan is het klaar. En dan keert de hele wereld zich weer tegen ons. En voor Joden, we leven gewoon weer in 1938... En ik ga nu iets zeggen wat ik niet veel doe. Zijn hier Joden in de zaal? Joden. Joodse moeder, Joodse vader, Joodse opa, Joodse oma. Handen. Wat doet u hier nog? En dat zeg ik in liefde. U heeft een thuis. U heeft een thuisland. Dit is wat God aan u gegeven heeft. Als erfdeel. Om daar te zijn. De tijd is echt gekomen. En we gaan echt dingen zien. Er zijn echt enorme hoeveelheden Joden uit Joodse gemeenschappen in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland en ook in Amerika. Die Aliya gaat langzaam op gang komen. En het duurt niet lang meer. Of als God zegt, ik haal ze allemaal thuis, dan haal ik ze allemaal thuis. En dat betekent niet per se ieder individu, want u en ik hebben gewoon een vrije keuze om iets wel of niet te doen vanuit gehoorzaamheid. Maar van die 6 miljoen Joden, 6 miljoen plus Joden die in Noord-Amerika wonen, er gaan er echt nog wel een aantal miljoenen komen. En dat gaat een schokgolf teweeg brengen over deze wereld. En ik zie daar naar uit. Als we spreken over wat er nu gebeurt in Israël. En wat er gebeurt is in Europa, de reactie van de wereld hierop. Wij ervaren, zeg maar, er is oorlog, er is strijd, er is een fysieke strijd. Er is letterlijk dood, er is letterlijk verderf. En we weten, het is een geestelijke strijd, want het gaat ergens om. Maar als ik u vraag, als de strijd, hoe wordt de strijd gestreden hier in het Westen? Kunt u dat beantwoorden? Binnend, ja. Maar wat is de strijd? Wat is waarheid? Wat is onwaarheid? De leugen regeert. Volop. Licht tegen duisternis. Ja, maar dat is iets, zeg maar, wat u en ik zou kunnen zien, zeg maar. Licht, duisternis, geestelijke strijd, demonen, engelen en zo. Maar wat je ziet, is dat de waarheid geweld aangedaan wordt. Op het gebied van Israël, op het gebied van gewoon het woord. Gewoon, als je het woord zo weglaat, hè, dan geschiedkundig gezien is deze hele straat nergens over. Ik bedoel, als Hamas-strijders alles zelf filmen, bodycams, headcams, en die filmen zeg maar hun eigen atrocities. En dan zeg je, ja, Israël doet genocide. Wat? Strafhof? Wat? Ja, maar je hebt hier beelden. We hebben uren en uren aan beelden. Dit is wat er gebeurt, zeg maar. Nee. De leugen regeert. De leugen regeert in deze wereld. Dan zien we, ik bedoel in het Westen natuurlijk al van, ja, hè, jij hebt jouw geloof, ik heb mijn geloof. Ja, is het God, is het Allah, is het Boeddha? Ja, ieder heeft zijn eigen, er is geen, blijkbaar geen waarheid meer. Seksualiteit, hetzelfde verhaal. Dat is de strijd om de waarheid, de strijd om Gods scheppingorde. Hij heeft gewoon man, vrouw geschapen, punt, uit, klaar. En toch hebben we nu 73 of 72 verschillende definities van hoe je kan voelen en identificeren. Dat is onbegrijpelijk. Waarheid. Het draait om waarheid. Goed, en als je een studie gaat doen hoe belangrijk waarheid is, wat de Bijbel zegt over waarheid. Ik had natuurlijk al een paar teksten over waarheid. Moet u voor de aardigheid maar gewoon eens doen. Gewoon zoeken van, wat zegt de Heer over waarheid? Dan zult u verbaasd staan over hoe belangrijk waarheid is. En als je studeert over waarheid. Ik ga gewoon een paar teksten met u lezen. Overigens, hoeveel tijd heb ik? Want anders ben ik morgen nog. Zeg even. Maar zet ik even een klok. Tot kwart over? Oké, is het nog. Okay. Ik kom even zo. Oké, dan heb ik zo. Oké, prima. Goed, ik ga gewoon wat teksten voorlezen. Ik ga te snel, dat u kunt niet meelezen waarschijnlijk. Efeze 5 vers 9. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 3 Johannes 1 vers 4. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Johannes 8. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Yeshua, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u bevrijden. Johannes 14. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 4, vers 24. Want de geest, de God is en wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van de geest en waarheid. Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, Spreuken 14. En een vals getuige strooit alleen maar leugens rond. Efeze 4, vers 15. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Zullen we doorgaan? Jacobus 1, vers 18. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij, als het ware, de eerste opbrengst zijn van zijn schepping. Johannes 8, vers 44. Uw vader is de duivel en u doet maar wat u al te graag, wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. En wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Psalm 86, vers 11. Wijs mij uw weg, Heer, en laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. En vul mijn hart met ontzag voor uw naam. En zo heb ik er nog 40. Gewoon opgezocht, Google. Dat is makkelijker dan dat ik... Waarheid. En het is iets heel... Het is iets heel simpels wat ik nu zeg. En toch, als we dit echt pakken... verandert dit alles. Verandert dit de kerk. Verandert dit u, verandert dit mij. Want wat er buiten ook gebeurt... Er is een wereld die snakt naar waarheid, naar echtheid. Voordat ik de brug ga naar de kerk, om het ook praktisch te maken, zeg maar, waar heb ik het nou dan precies over waarheid? Dan wil ik spreken over waarheid over Israël. De waarheid is... dat oorlog een stuk oordeel is van God. Dat is waarheid. Dat zie je door de hele Bijbel heen. Deze oorlog is geen oordeel van God, omdat hij een boze God is en omdat hij boos is nu op zijn kinderen. Dit is een wake-up call voor Israël. En de vraag is in hoeverre we hem gaan pakken. Het is niet populair om te zeggen, want als je pro-Israël bent, dan is alles pro-Israël. Maar er is wel een probleem. Want we zijn er niet. We hebben een deel van het volk wat gewoon zo seculier is als wat. En trots zijn op de vegan hoofdstad van de wereld en de gay hoofdstad van de wereld. En de religieuze. En ik heb de afgelopen 3,5 jaar onder de ultra-orthodoxen gewerkt. In een compleet afgesloten stad met meer dan 100.000 ultra-orthodoxen. En ik alleen als enige gelovige. Ik kan u verklappen dat de religie en religieuze geesten... wie komt er hier van oudsher uit een gereformeerde gemeente? Of iets? Okay, nou, best wel pittig, toch? Dat is keer 100. Trust me. Ultra-orthodox is echt niet van God. En toch is God dingen aan het doen. Als ik zeg dat wat Hamas gedaan heeft, dat is gruwelijk, laten we wel wezen. Hè? Dat zijn genocide. Het is echt afschuwelijk wat hier gebeurd is. Maar je moet dingen wel in perspectief zien. vanuit het woord. Wij zijn een priestervolk. Een oogappel van hem, geplaatst in het land. En onze taak is een, als een priester te zijn, als een licht voor de natie, toch? Dat is ons. En we zijn een zegen tot de natie met allerlei technologische ontwikkelingen en medische ontwikkelingen en in landbouw en alles. We doen veel. Vanuit ons, ik. Ons kunnen. Maar als ik u zeg dat, en ik kan niet sterk genoeg benadrukken dat wat er gebeurt is echt afschuwelijk. En dat er nog steeds 136 mensen vastzitten, Heer, heb genade. Maar dat als Joden, kijk, als u hier naar een danceparty gaat ergens in Rotterdam en danst, dan is dat een atrocity, dan is dat niet oké. Okay. Maar als Joden in de woestijn met duizenden mensen half naakt om een Boeddha-beeld gaan dansen, dan komt dat niet vanzelf goed. Het komt niet vanzelf goed. Het komt niet vanzelf goed met het volk. Al die linkse kibbutzim rondom Gaza, Kfar Aza, Be'eri, daar wonen allemaal mensen, hele lieve mensen, daar gaat het allemaal niet om. Maar extreem links, die verkwanselen, wij spreken gewoon het land voor bord linzensoep. Dit is niet, ze wandelen niet zeg maar in de wegen van de Heer. En dat een Hamas en zo zich laat gebruiken door deze dingen, dat is het oordeel voor hun. Net zo goed als we straks zien met die oorlog van Gog en Magog. Dat je ziet dat God zelf een haak in de bek slaat en trekt. Dan denk ik van oké, dit is vanuit God. Hij trekt die legers naar ons toe. Maar ze worden wel geoordeeld voor het feit dat ze maar al te graag, oh oké, joepie, we gaan. Daarvoor worden ze beoordeeld en zullen ze vallen op de berg van Israël. Die overigens niet in Israël liggen, maar in Jordanië. Maar waarom is dat? Waarom doet God dit? Als ik werk met die orthodoxe, een van mijn patiënten, mevrouw Bloementaal, die ik 2 keer een infuus geef, omdat ze hartfalen heeft, krijgt ze middelen en dergelijke. Zij heeft de Shoah overleefd. Heel verhaal. Hij heeft nog een jaar na de Shoah nog op een jaar in een kamp gezeten op Cyprus. Nou, die heeft echt zeg maar alles vanaf de oprichting meegemaakt. De mannen oorlogen. En ze zei tegen mij, dit is mijn 10e oorlog. 10e oorlog vanaf 48. My goodness. En je ziet, dus het is multi. 7 oktober was genade, omdat alle gezichten ineens weer dezelfde kant op gingen. Zodat we elkaar niet gingen afslachten. Maar 7 oktober was ook een stuk van, joehoe, ik ben God. Dit gaat niet gebeuren, dit kan niet. En je ziet dat er mensen keren naar Torah. Want als je Ezechiël 37 leest, dan zie je hè, en de botten en de spieren en de pezen en de huid. Dat proces gaat door. Dat is teruggaan, op een gegeven moment terug naar het land. Terug naar de mensen weer in het land. En dat het volk weer teruggaat naar Torah. Naar het woord, naar hem. Het is nog niet compleet. En dat wat je dus ook nu ziet, is een deel van het volk wat links was of van God los was, dat terugkeert naar God hier doorheen. Een jong meisje die gegijzeld was, misschien hebben jullie dat gezien op tv. Dat jonge meisje dat gegijzeld was en nu eigenlijk van, ik ga nu Shabbat houden. Oké. En dat klinkt wel om Shabbat houden, maar dat is, daar is iets heel groot. Wat dat betekent, zeg maar, dat ze zegt van oké, ik keer me terug naar God. Maar het komt niet vanzelf goed. De strijd is echt een hele, hele reële strijd. Het is een geestelijke strijd. Want we weten dat die bokkenpoot nog maar kort heeft. Dat weet u zelf. Daarom gaat hij rond als een briesende leeuw. Daarom zal hij er alles aan doen, zeg maar, bij ons om fysiek gewoon oorlog te voeren. Zodat het land niet ingenomen kan worden. Zodat Jeruzalem altijd onder vuur komt blijven te liggen. En hier verspreidt hij leugen. Verwarring, onduidelijkheid, liberaal denken. Hè? Het is altijd de underdog, zeg maar, of zo. De zielige Palestijntjes en dat soort dingen. Ja, het feit dat die mensen gewoon honderden miljarden krijgen aan steun en dat ze daar alleen maar wapens van kopen. Ach, dat wordt niet verkocht, dat wordt niet verteld. Dat is niet relevant. Het feit dat Gaza het allerrijkste land ter wereld had kunnen zijn. Echt Singapore keer gewoon, ze hadden daar, ik denk dat ze daar straten van goud hadden kunnen maken. Ja, ze kiezen voor tunnels onder de grond van beton. Dat is een keuze. Maar de leugen regeert. En je ziet dus ook in veel kerken, en gelukkig hier niet, want u bent een, ja, wat is het eigenlijk, een messiaans-christelijke gemeenschap. Dat hier leeft, maar er zijn heel veel kerken waarin de leugen regeert. Want waar niet 100% de waarheid is, regeert de leugen. De waarheid is niet zwart-wit. Wat we hier vaak in het... Is wel zwart-wit. Het is grijs, het is niet grijs. Zoals heel veel, hier is grijs. Hè? Ja, geloof dit, maar... En vandaar krijg je dus allerlei stromingen, van homokerken tot groene kerken, tot iedereen zijn ding. Maar als Jezus zegt, van ja, maar als je maar een klein beetje water bij de wijn doet, dan is het niet meer te drinken. En als je maar een klein beetje zuurdesem bij de, dan is het niet meer te eten. En de kerk moet wakker worden en in waarheid gaan staan. Waarheid. Gods waarheid. Niet mijn waarheid, niet uw waarheid, vanuit het woord. Zijn waarheid over zijn volk, over zijn land, de weg die hij gaat met Israël, de plannen die hij heeft en daar ook eerlijk over zijn. Lieve mensen, ik ben God dankbaar voor al onze raketsystemen en Iron Dome en David Sling en technologie en whatever, zeg maar. Een van onze zonen die gaat waarschijnlijk, die gaat, in plaats van dat hij gelijk het leger gaat, krijgt hij van het leger een speciale opleiding. Wordt hij ook softwareprogrammeur voor, weet je wel, raketinstallaties en vliegtuigen en dat soort dingen. En het is geweldige techniek er is. Maar het doet me pijn in mijn hart dat we overal op de bruggen hangt, hoewel we één zijn en vlaggen en het is een stuk nationalisme en het is geweldig. Maar dat er overal hangt, Yachad Nenatzeach. Overal, Yachad Nenatzeach, Yachad Nenatzeach. Samen zullen wij overwinnen. Ja, nee. Ik snap het. Ik snap het echt heel goed. Want we komen uit een situatie van 2000 jaar vervolging. En na de Shoah hebben we gezegd, dit nooit meer. Whatever happens, zeg maar, moeten wij op de grote rode knop drukken. Dan gaat iedereen met ons mee. Wij gaan nooit meer. Dit gaat ons niet meer gebeuren, deze grap. En die snap ik heel goed. Maar dit is niet de roeping op ons land. Dit is niet onze voorbestemming. De voorbestemming is, jij rust. Ik strijd. Jullie zijn mijn kinderen. Jij mag zitten. Ik ga strijden. En die pakken we nog niet. Wij denken dat wij zelf met geweld het land moeten innemen. En dat is niet onze nationale roeping. Channel 14 is een rechtse zender, mijn zender... is een religieuze zending. En daar staat Bezrat Hashem. Anachnu Nenatzeach. Met de hulp van God zullen wij overwinnen. Dan kom je al een heel stuk dichterbij. Bij de waarheid. Want hij is het. En ik weet niet, misschien dat u het weet, maar wat we straks met Gaza gaan doen, gaan we het teruggeven, niet, gaan we wel. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet dat het land is van God aan ons gegeven. Doen we foute dingen, gaan we weer een of ander wazig bestandje aan met mensen en een of ander onheilig verbond met iets. En dan krijgen we het probleem over een paar jaar weer. Want vergis u niet dat dit probleem ontstaan is in 2005. Wij woonden in Israël. En toen Gush Katif en al die dorpen en steden ontruimd werden, huilend soldaten en politie. Mensen die er al 40 jaar woonden. Hè? Het was niet zeg maar een settlement of zo, die mensen die er gisteren kwamen. Die woonden er al 40 jaar. En met het eigen volk eruit getrokken. Overal hingen de vlaggen half stok in Israël. Een unilateral withdrawal, zeg maar. Het is gewoon, we kregen er niks voor terug. Ariel Sharon geloofde, nou, maar als we dit doen, dan krijgen we wel vrede. Nou ja, 2007 nam Hamas het over en nou, de rest is geschiedenis. Tot vandaag. Wij zijn weggegaan. Hier, take it. En de rest van de wereld gaf honderden miljarden. Take it, jongen, je kan straten van goud bouwen. Mooie stranden hebben ze daar. Het was een prachtig gebied. Nu niet meer. En ik weet nog heel goed, de dag van gisteren, net zo goed dat ik weet waar ik was toen 9-11 begon. Ik was met Rivka samen, waren we in een zwarmatentje in Zwat. En we zaten daar gewoon in zwarma, en er was een televisietje in de hoek. En toen op de televisietje zei, Ariel Sharon heeft een hersenbloeding gehad. En die is onderweg naar het ziekenhuis met de ambulance. Het ziet er niet goed uit. En toen zei ik gelijk tegen hem, dit is oordeel van God. Dit is oordeel van God. Je mag het land niet verdelen. Je mag het land niet weggeven. Onder geen enkel beding. Want het is niet van ons. Hij heeft gezegd, dit is van mij. Hallo, ga je God bepalen? Ga je Gods land verdelen? Gaat het goed? En hij is in coma geraakt. Hij heeft 7 jaar lang in coma geraakt. Van de volheid. 7 jaar lang heeft hij daar wezenloos gelegen. Nooit meer wakker geworden. En hij is gegaan. We kunnen niet dollen met de God van Israël. Niet met zijn land en niet met zijn volk. Dus al die grappen hier in Den Haag, dat levert oordeel op. Period. Je bent voor of je bent tegen. Er is geen grijs gebied. Je hoeft niet met alles eens te zijn. Want we zijn broers. En wat doen broers ook? Gewoon eerlijk de waarheid tegen elkaar zeggen. Op basis van relatie. Je hoeft niet alles maar leuk te vinden. Ik vind een ding, in Israël vind ik heel veel dingen. Daar word ik niet blij van. Het is wat het is. Dit is Gods waarheid. En helaas, helaas, helaas. Gaat er een moment komen. Het zij in de nabije toekomst. Het zij in de iets verdere toekomst. Dat onze Iron Dome ons niet meer gaat redden. Dat niet genoeg raketjes hebben, of dat wapenstromen stagneren, of er gewoon zoveel op ons afkomt dat wij het niet meer kunnen. Het zijn niet mijn woorden. En dan komt er echt een collectief roepen. Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, kom. En dan gaat hij komen. En dan gaat hij komen. En dan vraag die meneer achterin, die vroeg ook van, ja, wat kunnen wij doen? Hè? Wat kan de kerk doen? Allereerst het gebed. En er wordt hier gebeden voor Israël. Veelvuldig. Maar ik wil u nog eens een keer benadrukken hoe belangrijk dat gebed is. En hoe te bidden. Ik vroeg zelf, want ik ben nog, je bidt ook voor de vrede van Jeruzalem en waar wij wonen in de gebieden, in Samaria, weet je bidt ook gewoon. En ja, je bidt gewoon ook voor Arabieren en je bidt gewoon voor je buren en alles. En op een gegeven moment zeg ik van, Heer, ik wil leren bidden zoals u bidt. Wat bidt u? En ik zit geregeld in Jeruzalem. Zeker 1 keer per week ben ik gewoon in Jeruzalem. Vroeger werkte ik in Jeruzalem, maar tegenwoordig ga ik... Ik schrijf ook. Ben bezig met een boek en zo. En dan zit ik lekker in Jeruzalem. Ik heb heel veel contact ook in de oude stad. En dan spreek ik met die en dan loop ik daar. En eigenlijk heeft de Heer gezegd, ga maar zitten. Ja, degene die in Israël zijn geweest, het zullen ongetwijfeld velen zijn. Ga maar Ben Yehuda, zeg maar, of zo. In een drukke plein, Jaffa Street, whatever. Ga gewoon zitten. Ga op een terras zitten en zitten. De mensen kijken. En wie houdt ook van mensen kijken? Ik hou van mensen kijken. Prachtig. Prachtig. Ik hou van mensen. En dan ga ik zitten. En dan heb ik een cappuccinootje. En dan ga ik kijken. En dan zit ik te kijken. En dan zeg ik, Heer, als u deze mensen ziet. Als u deze mensen ziet. Wat ziet u dan? Als u deze mensen, die vrouwen met mooie... mooie hoofdbedekkingen, dat die in orthodoxe religieuze, straatlozen, daklozen, whatever, alles loopt daar rond. En zeg ik, Heer, als u dit ziet, wat voelt u dan? Wat gaat er om in uw hart? Ik kan u verklappen dat dat een gebed is, dat maakt heel veel los. Maar dan zeg ik, Heer, ik wil uw tranen voelen. Zoals u huilde over Jeruzalem toen u Jeruzalem zag voordat u Jeruzalem binnenging. Zei, hadden jullie maar gewild, hadden jullie mij maar gebeeld. Zijn hele hart is erop uit om terug te komen. Hij staat echt, daar ben ik van overtuigd, te popelen. Vader, kan ik? Ik wil terug. Het is ons verlangen dat hij komt, Maranatha. Maar het is ook zijn hart dat hij komt. Hij komt voor zijn volk. Hij komt om recht te brengen. Om herstel te brengen voor de schepping. Dat de dood er niet meer zal zijn. Dat de ziekte er niet meer zal zijn. Dat alles waar we nu nog mee worstelen, dat dat over is. Dat is zijn hart. Dit is waar hij naar verlangt. En als ik daar zit en dan bid, ik zeg van Heer, stort gewoon uw hart over. In mij uit, wat van mezelf kan ik over dit volk. Kan u verklappen? Dat verandert echt alles. Want dan gaat jouw hart gaat resoneren met het hart van God. Snap je dat? En het geldt niet alleen voor ze, het geldt ook voor hier. Hier in Dordrecht. Want dan komt het veel dichterbij. Als u hier gaat zitten, gewoon gaat zitten. En zeggen, Heer, als u deze mensen zo ziet lopen, wat voelt u dan? Wat vindt u dan? Wilt u toch maar spreken wat er leeft in uw hart over deze stad? Ik kan u verklappen, dat verandert alles. En zeg, Heer, maar, en dat ben ik dan op individueel niveau. Zeg maar, hoe dan? Als je Ezechiël 37 leest, dan zie je de botten en de spieren. En de geest was nog niet in hen. Toch? En dan gaat hij verder. Ezechiël 37, misschien dat u dat kunt opzoeken voor mij. Hele bekende tekst. Vers 9 en 10. Deze tekst is pas echt gaan leven bij mij toen ik met een vriend jaren geleden al op Bethel was. Ik was op Bethel en er was niets, er was geen toerisme, er was niets. En Bethel, voor degenen die in Bethel geweest zijn, het is helemaal niet, ja, het is een kale berg, rots, toch? Er is niet zoveel te zien. De profetische... De geschiedenis, dat Jacob daar worstelde en het begin van de start eigenlijk van Israël. Het is een bijzondere plek. Maar goed, er was niks. En we kwamen daar en we waren heel vaak geweest. En op een gegeven moment, ik was aan het bidden al in de periode van Heer, maar wat is nou de sleutel voor ons volk? Wat is de sleutel? Want ik zie alle problemen. Het is ook zeg maar bijvoorbeeld... We hebben heel veel contact met mensen. En ook Rivka die neemt de buurvrouw. Een straat verderop. Die heeft geen auto. En woont na Lee. En moet dat naar Modi in de boot doen. En iedere week gaat ze met Rivka mee boodschappen doen. En Rivka praat gewoon over haar geloof en zo. Nou, ze is mooi. Ja, echt mooi. Ja. Echt wel bijzonder. Ja. Voor jou. Die versluiering zit er gewoon over. Zelfs mensen die het graag willen horen, zeggen, oh, ja, wat bijzonder. Ja, ik hou van Israël. Ja, mooi. Ja, echt mooi. Dank je. Maar er is een gordijn. En ik was er binnen. En op een gegeven moment kom ik met een vriend van me, kom ik op Bethel. We zien allemaal toeristenbussen staan. Allemaal vier, vijf grote, van die grote toerenbussen. En we lopen Bethel op. En tot mijn verbazing zag ik allemaal Koreanen, Chinezen, honderden. En daar zat een kring van 100 mensen, lag gewoon op hun knieën, hoofden op de grond en huilen. En nou goed, zoals Chinezen en Koreanen bidden, zeg maar, die gaan echt stevig tekeer. En daar was een groep van 50 en zo, en die waren echt aan het bidden. En toen dacht ik ineens, van hé, dit is echt iets heel bijzonders. En toen wees de Heer mij gewoon op Ezechiël 37, vers 9 en 10. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind, zeg tegen de geest, zo zegt de Heer, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. En toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. En zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. De sleutel is uw en mijn gebed. That's it. Vanuit de vier windstreken. En nu komen mensen uit Brazilië, uit Europa, van heinde van verre komen mensen. Het gaat niet om die plek Bethel per se. Maar je ziet dat vanuit alle windstreken de geest van gebed wordt uitgestort. Er een besnijdenis van hart plaatsvindt bij mensen. Mensen die zich vrijwillig laten verbreken over de staat van Israël. En gewoon op hartsniveau meebewegen in gebed, zodat ons volk gered zal worden. Want, zodat zij tot leven komen. Dus je hebt de botten, de spieren, de alles. Herstel van het land. Herstel van Jeruzalem. Herstel van het volk. Het volk terugkeert naar het Torah. Maar de geest is er nog niet in. Ik werk met 100.000 mensen daar zo. En er gaat niet in. En we kunnen heel veel van ze leren. Met betrekking tot discipline. En het woord kennen. En doorgaan. Maar de geest is daar niet in. En het is aan ons, door ons gebed, kom Heer met uw genade, om te blazen. Te blazen over Israël. Te blazen over Arabieren. Want Jesaja 19 zegt dat zij onszelf nog voor zullen gaan. Toch? Die highway. Israël zal zich als laatste aansluiten. Dus er komt een moment dat Arabieren een getuigenis gaan zijn voor ons. Hoe vindt u dat? Dat moeten ze in de media zeggen. Er gaat iets gebeuren in Egypte en in Assyrië. En Assyrië is een groot gebied. Er gaat daar wat gebeuren. Eerst oordeel. Ze gaan eerst op de knieën worden. En er gaat daar opwekking plaatsvinden. En er zal dus iets gebeuren daar, waardoor ze de God van Israël gaan herkennen en erkennen. En Israël zich daarbij aan zal sluiten. Dat is wat. We leven echt in een hele, hele, hele bijzondere tijd. En iedereen die ik spreek en iedereen voelt het, kan niet lang meer duren. Maar ja, zijn manier van lang en onze manier van lang is, dingen hebben ook gewoon zijn loop nodig. De geschiedenis heeft gewoon zijn loop. Maar we kunnen concluderen dat het gaat wel snel. We weten niet wat er gaat gebeuren in het noorden met Hezbollah. Als dat losgaat, dan zijn we alweer een paar grote stappen dichterbij. Want gaat dat los? En het kan elk moment losgaan. Hè? Ik kan elk moment een berichtje krijgen van ping. Als toevallig een of andere iemand daar zo op de verkeerde knop drukt en er valt iets op Tel Aviv of zo, dan is het klaar. Dan breekt het los en dan, ja, met alle gevolgen van dien. Dan wordt de hele wereld meegezogen. En dan begeven we ons ineens weer een nieuw tijdperk. En wie weet is er gewoon nog een stuk genade waarin het weer een beetje met een of ander verbond of zo sust. En dat het wat langer duurt. Maar dat het gaat losgaan, dat gaat gebeuren. Iedereen in Israël weet dat. Het is niet een kwestie van of, het is een kwestie van wanneer. Of je nou bij de kapper bent of in de supermarkt of op je werk, het maakt niet, iedereen weet dat. En iedereen is daar ook op voorbereid. Zover als je kan. En dan zijn we ineens een heel stuk verder. En hoe zit het dan met de kerk? Want God gaat zijn weg met Israël. God vormt Israël. God is gewoon een magistraal plan aan het ontvouwen. Begint zeg maar het is een soort apotheose. En op het moment dan gaat hij zich, als het verhaal in Jozef, gaat hij zich openbaren. Ik ben het. Aan zijn broeders. Maar de kerk heeft een hele grote rol te spelen. Voor ons. Want Israël gaat nooit tot haar bestemming komen zonder u. Als je dan praat over die one new man. Dan is het zo dat Israël gaat niet tot haar nationale bestemming komen zonder de kerk. En de kerk gaat nooit tot haar volledige bestemming komen zonder Israël. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of je het nou leuk vindt of niet. Of je nou politiek anders denkt, whatever. Dit is gewoon zoals God het bedacht heeft. Dus het is tijd dat de kerk wakker wordt en gaat meebewegen met datgene wat God zegt. Maar dat gaat zijn hart aan. Het is verstandig voor ons eigen leven sowieso. Het is voor je eigen leven al verstandig om mee te bewegen met hem en niet moeilijk te doen en tegen te bewegen. En hier zitten we dan in de kerk. En nu wil ik het wat dichter bij de kerk. Zou je dat lied voor mij willen spelen? En daarna praten we verder. Dit lied heeft echt heel veel bij mij gedaan. Ik spreek in veel kerken, in Messiaanse gemeentes, overal. Waarheid. Hier vast en zeker niet. Maar er is zoveel oordeel binnen de kerk. Er is zoveel oordeel onderling. En hoe vaak is het niet? Hè? Wat staat er? I'm fine, yeah, I'm fine, oh, I'm fine. But I'm not. We zeggen zo vaak, hoe gaat het met? Ja, goed. En je huwelijk ligt dan duidelijk, een deugen. Hey, hoe is het met jou? Ja, maar wel goed. Maar je worstelt met verslaving. Met seksualiteit. Er zijn in de kerk, zeg maar, zijn de cijfers qua echtscheiding bijna net zo groot als daarbuiten. Verslavingen, gebrokenheid, depressie, angst, eenzaamheid. Of niet? Of ben ik de enige die dat ziet in de kerk? Er is een wereld buiten die wandelt in eenzaamheid. En de wereld is kapot en zoekende. Het hele transgender gebeuren. 73 definities, hoe kan je het verzinnen? Ik bedoel, in mijn stoutste fantasie kan ik niet verzinnen dat er zoveel bestaat. Er is zo'n honger. Dit is zo'n geschreeuw naar help. Er is zoveel verwarring. En mijn hart wordt blij dat er geëvangeliseerd wordt. Er zijn gewoon gemeentes die niet eens meer evangeliseren. Maar waar brengen we mensen naartoe? Brengen we mensen naar een gebouwtje en waar ze dan hier zeg maar leren hoe je gedraagt binnen dit sociale clubje? Dit clubje gedraagt zich zo en wij doen hier zo. Of een ander clubje moet je je zo gedragen en dat clubje moet je een hoedje op. Maar als wij zelf in de kerk niet eens meer geloven in de waarheid, dat wat hij zegt over ons, dat we echt gekocht en betaald zijn. Dat hij echt van ons houdt. Dat hij ons echt ziet. Dat hij echt letterlijk elke haar op ons hoofd geteld heeft. Als we echt geloven in echte waarheid, hoe betrokken hij is bij ons leven, dat als we ziek zijn, dat we weten dat hij erin is. En dat hij bij ons is. En dat hij goed is. En als we eerlijk zijn naar elkaar, als wij hier onderling, hier vast niet, alle andere kerken, vergeef me, eerlijk zijn naar elkaar van, hey joh, ik hou ontzettend van Jezus. Maar ik ben zo eenzaam. Ik worstel. Weet je, ik hou zielsveel van mijn vrouw en van mijn kinderen. Maar weet je, ik worstel gewoon met porno. Maar dat er geen geest van openheid en waarheid en transparantie onderling is. Dat mensen elkaar ontvangen gewoon zonder oordeel. Gewoon er zijn voor elkaar. Dat een kerk een veilige plek is. Waar iedereen kan komen. In veiligheid. Dat als u wat zegt, gewoon iets gevoelig zegt tegen uw broeder of zuster, in vertrouwen van, joh, hier worstel ik mee, dat het veilig is. Dat er geen circuit is. Dat we stoppen met oordelen. Nederlanders zijn ook gewoon echt een kritisch, oordelend volk. Ook in de kerk. Ook in de kerk. Ook in de Messiaanse gemeentes. We beoordelen alles. Wij vinden altijd overal wat van. En we hebben overal een mening over. Toch? En als wij zelf gaan leren wandelen in de waarheid. En eerlijk zijn. Van luister, ik ben een volgeling van Jezus. Maar dit is wie ik ben. Dit is waar ik gewoon mee worstel. Dit zijn gewoon mijn worstelingen. Er zijn gewoon opwekingspredikers geweest in de geschiedenis. Ja, ik ben even kwijt of het door Charles Spurgeon was of een ander. We kijken naar die opwekking, hè? Wauw, duizenden dingen, bewegingen en dat soort dingen. Maar die beste man heeft gewoon zijn hele leven geworsteld tegen depressie. En dan kijken, wauw, weet je, gewoon genezingsdiensten en mensen bevrijd en alles. En hij had een honger, zijn hart, Heer, wilt u me alsjeblieft bevrijden? Hij is gewoon zijn hele leven, gewoon heeft hij daarmee geworsteld met zwarte gedachten en een zwart leven. Dit is de waarheid ook. Hij heeft mooie dingen mogen doen voor de Heer. En hij heeft met zijn passie gedaan, maar hij heeft gewoon geworsteld. En er zijn gewoon mensen die met hun hele hart van Jezus houden en worstelen met donkere gedachten. En worstelen met eenzaamheid. En worstelen met verslaving. Worstelen met fysieke ongemakken of ziekte. Dat is gewoon de waarheid. Niet alleen daarbuiten, maar ook hier binnen. En op het moment dat wij die waarheid gaan erkennen. En die waarheid gaan omarmen. En hem daarin laten. En elkaar toelaten. Weet u hoe mooi dat wordt? Weet u hoe mooi de kerk dan wordt? Dan hoeven we niet meer de straat. Hoef je alleen maar de deuren open te zetten, dan vluchten mensen naar binnen. Als zij de geur van Christus hier ruiken en proeven, de geur van vers gebakken brood, als u langs de bakken loopt, ik moet het niet doen, maar dat is lekker toch? Bij een bakkerij, vers gebakken brood, als je daar langs loopt, wow, dan ga je er binnen en dan dat en dat en dat. Dit is onze roeping, dit is onze bestemming. Dat waar de wereld kapot is en hongert en snakt naar erkenning, naar herkenning, naar dat ze gezien worden. Dit is de plek. Dit is de plek. En ik geloof dat het echt in Nederland echt gaat gebeuren. En dat is een stuk schudden. Want dit ontvang je of dit ontvang je niet. Je blijft op je stoel zitten, een beetje warmen en je komt af en toe wat luisteren. Nu naar mij, volgende week weer naar een ander. En je leven verandert niet. Het gaat schudden en schuren en het wordt moeilijk. Maar wat er overblijft is de waarheid en echtheid. En ik ben ervan overtuigd, 100%. Jullie bidden nu voor Dordrecht, jullie hebben onlangs die dag gehad. Week, hele week 24-7? Wauw, come on. Dit gaat gewoon echt dingen doen. Echt. Dit gaat gewoon echt leven vrijzetten. Wat je misschien nu niet met de natuurlijke ogen ziet. Maar Gods waarheid is, als je mijn aangezicht zoekt. Als jij op je knieën gaat van mij en leven uitspreekt, dan gaat het gebeuren. Dus er is echt hoop. Het wordt duisterder en het gaat nog veel duisterder worden. Het is pas net begonnen. Maar wij moeten daar wel klaar voor zijn. Wij moeten heel goed naar ons eigen leven kijken. Jezelf in de spiegel kijken. Zeggen, hé, waar sta ik? Volg ik echt die Jezus die hier beschreven staat? Spreken we over dezelfde Jezus? Volgen we dezelfde man? De vraag. Als Jezus iemand is voor op zaterdag of op zondag, en nou goed, je doet je dingen, maar als hij zegt, volg mij, met alles wat daarbij hoort, dan gaat uw licht op. Oh, mijn klokje. Ik ga afronden, lieve mensen, want ik loop al iets uit, zie ik. Het is voor mij al heel wat hoor, dat ik me aan de tijd kan houden. Ik heb een heel bijzonder, het is wel iets om ook voor u mee te nemen in gebed. Ik heb de begin om contacten te ontstaan, waardoor ik echt mogelijk binnen kan komen binnen de VPN binnen de Pinksterbeweging. En dat is best wel bijzonder, als ik daar dan mag spreken. Maar het eerste wat hij zei van, ga je een beetje aan de tijd houden? Ik zei, ik ga mijn best doen. Maar als die deur open gaat, zeg maar, dan gaat ook deze boodschap daar naartoe. De boodschap ook over de kerk, zeg maar. We moeten gewoon echt worden. We moeten gewoon echt worden en echt zijn en eerlijk zijn. Eerlijk zijn over onze staat. De verhalen over Israël is denk ik ook duidelijk. Ik bedoel, dat leeft al hier. Ik bedoel, daar hoef ik me niet druk om te maken. Ja? Zijn er vragen? Geen dringende vragen. Ja, vraag maar.
Je had het net over bij een zover is dat de terug zou komen, omdat het eindtijd is. Ja, wordt er in de Bijbel gezegd van één dag is als duizend jaar. En hoe wil je dat dan zien?
Nou, zo. Als het duizend jaar één dag. Dus als je echt letterlijk gaat tellen, dan kom je aardig in richting die zesde dag. Hè, waarvan de zevende dag het duizend jaar vrederijk is.
Blijft dan ook zo? Die telling blijft ook zo? Want ja,
duizend jaar is duizend jaar.
Ja.
Voor ons, hè. Ik bedoel, ik geloof zeggen, God is geen tijd. God is in het begin, God is aan het eind. En God is... Dus het is een dimensie die wij niet kennen. Wij leven in tijd. En daarom is duizend jaar duizend jaar. En we leven in het Jodendom natuurlijk in al in 57 zoveel. Maar het duurt geen 300 jaar meer. Er is ook een tellingsprobleem geweest in het verleden. Maar goed, weet je, het is niet de focus op zeg maar van oké, het duurt nog 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Ik kan zeggen, als het nou zo doorgaat, de trend zo nu in Israël gaat, zeg maar. En als het losgaat in het noorden, nou dan is het snel. Maar als het niet... God heeft gewoon zijn... Wat ik zie, hè, bijvoorbeeld dat profetische klok is weer opnieuw als het ware aangegaan in 48. Maar dingen hebben ook gewoon tijd nodig. Dat zijn processen. Net als in ons eigen leven dingen veranderen, dingen groeien. God leidt je, soms met zachte hand en soms wat hardere hand, leidt hij je gewoon op je levensweg. En er is gewoon een bepaalde, hij heeft gewoon in zijn wijsheid gewoon een bepaalde tijd bepaald. Dus ook voor Israël. Er zal dus iets groots moeten gebeuren in Amerika, waardoor Joden gaan. Joden gaan in de geschiedenis, wanneer gaan Joden naar Israël? Of ze moeten vluchten voor hun leven, om het veilige lijf te redden. Of economieën storten in, zoals bijvoorbeeld in Argentinië in de tijd, hè, in de begin 2000. Dat de Argentijnse economie gewoon in elkaar stortte. En heel veel Argentijnen van, nou ja, we hebben in Argentinië meer te doen en we gaan dus maar naar Israël toe. En in Amerika, ja, zal er iets moeten gebeuren. Het zij op economisch gebied, het zij op antisemitisme. Ik denk de combinatie van beide. En dan gaan ze. Maar dat is dus gewoon, dus ja, dat weet je, maar zo'n proces van dat Joden gaan vluchten, dat is een proces van jaren, zeg maar. Dus dat is niet van vandaag op morgen. Maar waar de Heer ons echt gewoon toe oproept, is dat wij als kerk en als wij als individu gewoon klaar zijn voor de dingen die gaan komen. Want de dingen die gekomen zijn zo heftig, dat ons paradigma van hoe dingen zouden moeten werken, gaan schudden. Als wij niet de juiste Jezus, Yeshua, voor ogen hebben, dan komen we in de problemen. Als wij denken dat hij het schaapje is en dat hij alleen maar liefde is en dat je alleen maar op zijn schoot mag komen en dat je alleen maar mag knuffelen met hem en zo, dan kom je in de problemen als het hier gaat schudden. Als economieën gaan rammelen, als er slachtoffers vallen, als God dus gewoon als een krijger te werk gaat. Dan past dat niet. Ja, maar hij is toch liefde? Ja, hij is liefde. Maar in liefde doet hij soms ook dingen die wij niet kunnen begrijpen. Daarom hebben we het woord. Snapt u dat? Dat is belangrijk. Dat we gewoon ons hart, dat er waarheid in ons hart komt over deze dingen. God is liefde, maar God doet in liefde dingen. Hoe kan ik nou verklaren in vredesnaam wat er in Israël gebeurd is? Wat ik zei zojuist, het is een stuk oordeel. Maar er worden gewoon babytjes in ovens verbrand. Vrouwen meermaals afschuwelijk verkracht. In de fik gestoken, gewoon zo vaak met kogels doorzeven dat ze niet meer herkenbaar zijn. Dan moet je aardig wat kogels afschieten op iemand, kan ik je verklappen. Dat is afschuwelijk. Als je richt op die afschuwelijke dingen, hoe kan dat nou? Is dat God? Nee, dit is niet hem, dit is wat hun doen. Maar we moeten zien dat God deze dingen gewoon helaas toelaat. Zodat wij gaan... eindtijd. We kijken vaak in eindtijd. Armageddon. Er zijn heel veel christenen zijn bang voor eindtijd. Enge dingen, economieën, rampen, dit soort dingen. Lieve mensen, wij hoeven niet bang te zijn. Dit is Gods laatste roep. Kom! Kom bij mij! Schudden betekent roepen van God. Bekeer je. Verander je leven. Dit is toch ook wat er in ons eigen leven gebeurt. We komen toch vaak door onze eigen dommigheid in de problemen. En in de diepte van onze problemen gaan we gillen. In de Tweede Wereldoorlog zat de kerk vol. Waarom? Ja, we zaten in de problemen. En zo dus nu ook. Dingen moeten we, dat is een aanbeveling, die moeten we niet gaan leren op het moment als het probleem is. Het is beter, zeg maar, nu vast gewoon je hart te positioneren op de dingen die God aan het doen is en nog gaan doen, zodat we van harte met hem mee kunnen bewegen. Het is de kerk die de oordelen over de aarde uitwit. Wij weten wat er gebeurt. We weten naar schaal 1, op schaal 2 en we kunnen precies zien wat er gebeurt. Wij kunnen meebewegen met God. En wij hoeven niet in angst te leven. Dat betekent niet dat je niks kan gebeuren. Maar als hij zegt, ik zal zelf de kraaien gewoon naar je toe. Als er hongersnoden zijn, zeg maar, dan stuurt hij de kraaien om voor jou te zorgen. Zoals hij bij Elia deed. Toch? Dat is toch wat er staat in het woord. We hoeven niet het leven in angst. Ja, nou goed.
Nog meer vragen?
Zo de Heere wil. Zo de Heere wil. Nou, het is wel leuk dat u dat zegt. Ik heb de afgelopen, voor corona, sprak ik veel. Ging de wereld voor me open, letterlijk. Afrika, Azië, Europa, zelfs het hoofd van de Bulgaarse kerk, die nodig me uit. En Engeland, en Duitsland, en overal. En toen kwam corona, en toen viel alles, poep, alles weg. Vanaf de ene op de andere dag, 10 maart, kwam ik terug uit Kosovo. En 12 maart gingen de grenzen dicht. En vanaf dat moment. Giften stopten, alles stopte. En ik ben gewoon teruggegaan in mijn oude vak als verpleegkundige. En ik heb dus 3,5 jaar onder de ultra-orthodoxe gewerkt. En toen de oorlog begon, sprak God, nu is het tijd. Ik heb 3,5 jaar lang ook gebeden van Heer, wanneer mag ik weer gaan? Wanneer mag ik weer los? Wat is de boodschap die u op uw hart heeft? Want ik wil de boodschap brengen die u op uw hart heeft voor de kerk en zo. En nu, vorige week, heb ik mijn baan opgezegd. In geloof. Zo van, nou, we hebben ook gewoon een koophuis en alles en zo. En ik zeg, nou Heer, aan u. Het is nu aan u. Dus ik reis nu. En ik vertrouw erop dat de Heer doet gewoon mooie dingen. Ook door al die diensten heen en ik allerlei mensen. En ik vertrouw erop dat de Heer gewoon allerlei deuren gaat open doen voor een tijd als deze. Want ik denk, wat u zegt, het is een belangrijke boodschap. Het is niet Daniels boodschap. Het is niet, ik ben helemaal niet relevant. Maar het is wel een geluid. En gelukkig ben ik daar niet de enige in die echt moet klinken in de kerk. Dat de kerk gewoon weer gaat staan voor waarheid. En voor Israël. En dus ja, wanneer kom ik terug? Geen idee. Maar ik vermoed dat dat dit niet mijn laatste keer is geweest. Ja. 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 Ja, het is wel een dingetje. Maar het is wel een dingetje. Maar goed. Wat zegt u?
Ja. Ja, ik nog een vraag. U had het op een gegeven moment over dat Israël kan niet tot zijn doel komen zonder de kerk. En de kerk kan niet tot zijn doel komen zonder Israël.
Klopt.
Ik zou het fijn vinden als je dat nog iets verder zou willen onderbouwen, ook bijbels. En ja, de kerk hier, tenminste heel veel evangelische gedachten zijn natuurlijk van, er komt een opname en dan gaan de gelovigen eerst en dan gaat God verder met zijn volk. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk weer een heel andere setting. Maar, ja.
Nou, op beide vragen, gezien de tijd, dat zijn best wel hele goede vragen overigens. Maar dat vraagt om een heel uitvoerig antwoord. En terwille van dat kan ik dat niet geven. Ik kan het heel simpel houden met betrekking tot Israël even gauw. Waarom kan Israël niet tot haar bestemming komen zonder de kerk? De kerk heeft de Zoon van God, de kerk heeft de Heilige Geest ontvangen en de geest van de gebeden. Dingen veranderen alleen maar door gebed. Alles. Ook in ons eigen leven. Dingen gebeuren niet zomaar. Dus er zal gebeden moeten worden, aangezien het de kerk is die, zeg maar, onder de kracht van de Heilige Geest haar oudste broer kan zegenen. Op allerlei mogelijke manieren, maar het allerbelangrijkste in het gebed. Dus we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En een blinde kerk, er zit een gordijn voor de kerk met betrekking tot Israël. Dat er een roeping is. En dat dus de kerk een rol daarin te spelen heeft. Een rol tot jaloersheid wekken. Het gaan naar Israël, het zijn met je broers, het voorleven, het laten zien wie je bent, dat je leeft en dat je wandelt met de God van Israël. Een schatplicht richting Israël. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het geloof, het christelijk geloof, komt voort uit de Tenach, uit de profeten, uit de boeken van Mozes. Dus in die zin zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geënt op die olijfboom. Daar ontkomen we niet aan. Maar goed, over dat opname gebeuren, dat is een hele discussie. Die laat ik even liggen.
Ja, ik wou heel even hierop inhaken. Omdat ik dan ook denk van, kijk, God heeft ons geroepen als goïs om zijn volk tot jaloersheid te wekken.
Klopt.
En 2000 jaar hebben we het laten liggen. We hebben juist in tegendeel gedaan. We hebben ze vervolgd. En ik denk wel, en ik denk dat ze dat in Israël nu ook wel zien, is dat nu de gelovigen die opstaan en die dus achter Israël staan, die bidden, maar die ook hun handen uit de mouwen steken. Dat nu de ware liefde eigenlijk ook, als je het dan hebt over echtheid en waarheid, dan denk ik dat nu de tijd is om vanuit echtheid en puurheid de liefde aan het volk te laten zien. En dan niet alleen met woorden, maar vooral met daden.
Ja, ja helemaal mee eens. Ik kan het maar amen zeggen.
Ja.
Want u moet zien, u moet begrijpen dat het getuigenis gezien wordt. Wij weten dat wij over de hele wereld gehaat worden. Wij zien die beelden, we zien al die demonstraties, we zien al die leugens en het strafhof. Dat zien wij. Dat weten wij. Maar wij zijn ook gewoon een volk, net als alle andere volkeren, die gewoon geliefd en gekend en onderdeel willen zijn van een wereld. We zijn gewoon mensen. Niet een soort bovennatuurlijk wezen of zo. Gewoon mensen met dezelfde hart, dezelfde verlangens, dezelfde worstelingen. Alleen zien dat de hele wereld ons haat. Maar we zien de beelden van een groep christenen die staan te demonstreren bij het strafhof of in Amsterdam. En die dan aanbiddingsliederen staan te zingen. Die worden bij ons op de nationale televisie getoond. Hier heel klein, maar daar heel groot. Waarom? Want er zijn mensen die wel van ons houden. En dat is een getuigenis. En dat doet me pijn. Ik ben heel blij met wat er gebeurt. Maar het is toch te hemel schrijnend dat er gewoon 100, 200, 500 mensen zijn in een land van 17 miljoen mensen. Dat is een hele kleine Gideonsbende. En dan zeggen we, dank u Heer. Maar het kan toch niet zo zijn dat dit de kerk is. Als deze atrocities gebeuren in Israël, gewoon genocide en er staan 500 mensen. Hoe kan het nou dat er niet een miljoen christenen staan te gillen? Ja, maar dan komt oordeel over de kerk. Je zal kleur moeten bekennen. Het is of dit of dat. Er is geen grijs gebied. Ook niet rondom Israël. Er is gewoon geen grijs gebied. Dus, en dat gaat schudden, dat gaat schuren. En dat gaat mensen ook uit elkaar. En dat is de reden waarom ik dus ook naar de kerk ga. Van, jongens, word wakker. Ook voor je eigen bestwil. Ga kleur bekennen. Dus, maar weet dat het gezien wordt. Als u met al staat u met z'n tweeën bij spreken, gewoon met een poster van gijzelaars en u staat daar gewoon waarheid te verkondigen, dat wordt gezien in Israël en ook in de geestelijke wereld. Dank wel daarvoor.
Bijzonder, ja. Daniel, je deed nog iets en dat dacht ik van, ben ik toch benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Jij zegt, wie is hier Jood en wat doe je hier nog? Ja. Dat zeg je hier. Wij zijn vorige week bij de Holocaustherdenking op het stadhuis geweest. Daar hoor je natuurlijk ook de verhalen van de eerste en tweede generatie. Kunnen we net zo bold zijn, zeg maar, naar de mensen die we ontmoeten. We zijn wel relaties aan het bouwen, zeg maar, met de Joodse gemeenschap hier in Dordrecht. Maar ik ben wel benieuwd van, wat zou je boodschap aan hen zijn, zeg maar?
Ik ben zeker wel zo, als ik de vraag goed begrijp, hoor. Je praat ook gewoon over seculiere Joden. Oké. Okay. Er is een probleem in Joods Nederland. Niet religieus Joods Nederland. Hè? Dus de religieuze, daar kan je sowieso zeggen. Van, joh, hey, wat doe je nog? Ga je profeet eens lezen? Het wordt tijd dat je naar huis gaat. Dan kan je gewoon bold zijn. Ik kan rustig tegen jou. Als ik hem zou tegenkomen, zeg ik tegen jou. Wat doe je hier nog? Ja. Maar goed, en dan zegt hij, ja, nee, maar ik heb nog een taak voor de gemeenschap hier. Oké, jij hebt een speciale positie. Maar heel veel seculieren, die geloven, behalve niet in God, maar ook niet, die zijn bij wijze van spreken bijna pro-Palestina. Die zijn echt links-liberaal. Er is wel echt een groot probleem in Joodse seculier in Nederland. Ik blijf het gewoon zeggen. Ik denk dat het een roep is. Een profetische roep. Ik hoop dat iedere Jood daar gewoon antwoord op geeft. Tom Hess, voor degenen die hem kennen, die heeft echt in het begin van de jaren 90 al een boek geschreven, Let My People Go. En dat was echt een profetische boodschap aan de Amerikaanse Joodse gemeenschap. Waarin hij zei, jongens, jullie hebben nu altijd nog het goud en het zilver en jullie hebben bezittingen. Verkoop alles, zeg maar. En kom naar Israël met al je miljoenen en miljarden. En dat is tot zegen van het land. En dan breng je goede dingen mee. Want straks komt het moment, dan moet je vluchten. En dan mag je blij zijn dat je nog een koffertje en een onderbroek aan hebt. En dan moet je vluchten en dan kom je weer berooid in Israël aan. En dan moeten we het in Israël maar zien te kijken hoe we dat oplossen. Want dat is namelijk wel de waarheid, dat ook in de Shoah, dat de Joden voelden zich meer Duitser dan de Duitsers zelf. En compleet geïntegreerd. En kwamen met niets. Dus als ik dus zeg van, hey, ook de Joodse gemeenschap, kom naar Israël.
Maar dat nooit meer, hè, we willen dat dit nooit meer gebeurt, dat wordt dus ook zo uitgelegd. Ja, het kan toch niet zo zijn dat de gemeenschap nu gaat verhuizen naar Israël? Want het zou wel heel erg zijn. Dat sentiment is natuurlijk ook, ik geloof met alles dat Alia het doel is en dat Gods plan, en dat Gods plan is. Maar dan zou het bijna antisemitistisch kunnen zijn om te zeggen, hey, je moet hier weg, je moet hier niet wonen, je moet daar wonen.
Ja, ik snapte. Ik heb daar best wel mee geworsteld zelf. Misschien zelfs soms nog wel eens. Moet je nou voorstellen, wij zijn Messiaanse Joden. Even opname buiten beschouwing laten. Wel niet tussenin. We weten dat er schudden komen, want we hebben het woord, toch? We hebben de Heilige Geest. En we weten, hey, er gaat schudden komen. Als Hezbollah losgaat, komen de raketten en alles en zo. En God gaat het volk schudden. Er gaat nog van alles gebeuren. Er komt een grote aardbeving, weet ik wat allemaal. En dan woon ik dan, zeg maar, als gelovige, die al van een ander koninkrijk is. En ik heb 4 zonen. En die moeten allemaal het leger in. En die moeten de natuurlijke dingen doen waar ik niet zo happy van word. En we wonen in Samaria en daar kan je van alles nog wat overkomen. En ze zeggen van, ja, maar heren, is het niet beter voor mij dat ik in een huisje in Zeg woon of zo? Lekker in het bos, dingen of zo. Want waarom, zeg maar, ben ik onderdeel van het stuk oordeel of zo, of datgene wat over Israël gaat komen? Dat voelt niet prettig, zeg maar. Ja, maar ik ben toch bevrijd en ik ben toch vrij en ik ben in Jezus en dat is niet voor mij. Ik bedoel, weet je, ja, dat jullie uit je ongehoorzaamheid nog oorlog moeten voeren. Ja, dan moet je maar naar God luisteren, zeg maar. Weet je. En toch ben je onderdeel van dit volk. En dan kan je leven als een Daniel, weet je wel. Wij hebben gezondigd, ook ik tegen u. En kan je dus, ondanks dat, kan je dus je vereenzelvigen gewoon met dit volk. Zoals Yeshua zich vereenzelvigt met dit volk. En dat is dus ook, want ik heb dat diezelfde vraag gewoon van, ja, maar waarom zou ik, zeg maar, mensen uit Amerika, zeg maar, waar ze veilig wonen in Miami, whatever, in New York, en mooi, en eigen huisje en dat soort dingen, waarom zou ik ze, nee, Israël, kom naar Israël, en dan krijg je daar bommen en granaten. Ja, dat is niet erg, niet erg gasvrij. Maar er is gewoon een collectief plan, zeg maar. Het grote plan van God is gewoon dat hij gewoon zijn kinderen allemaal thuis haalt en een moment gaat komen dat hij niet gaat afrekenen, maar gewoon gaat dealen met de problemen in ons volk. Zoals Ezekiel 36 zegt, weet je wel. Ik ga jullie reinigen van jullie afgoden. Ik ga jullie bevrijden. Ik ga de hart van steen omturnen tot het hart van vlees. Hij gaat iets doen met ons nationale, met ons als volk. En dan moet het volk wel bij elkaar zijn. Blijkbaar kan hij dat niet doen als we verspreid zijn overal. Dus er is een collectief terugkomen. En ik denk als die terugkomst is, dan kan die iets. Snap je wat ik bedoel? Als Nederlanders over de hele wereld verspreid zijn, dan kan hij wel iets onder de Nederlanders willen doen. Maar het is makkelijker, denk ik, als alle Nederlanders weer terug bij elkaar zijn. En zo kan je iets in de samenleving doen. Zo heb ik een beetje dat beeld ervan. Maar maakt het niet eenvoudig. Absoluut niet.